onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Psalm 36 vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijke licht aanschouwen. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 36. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemden u de brief aan de Filippenzen en daarvan het vierde hoofdstuk.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Sintis, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijds, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat er in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk en een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag, op deze dag van afzondering, dat we weer samen mogen zijn met de gemeente in uw huis. Rondom uw woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. En opnieuw mogen wij op deze biddag met de noden en zorgen voor uw aangezicht verschijnen, om te smeken of u met ons zoudt willen optrekken. Maar ach Heere, dat het dan zou mogen zijn met die bede, waar we vanmiddag bij bepaald geworden zijn. die eenmaal Elisa mocht uitroepen, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Ach, wat zou het toch een wonder zijn, Heere, als u dat gebed in onze harten werkte, waar is de Heere? Dat is een gebed dat toch gewerkt wordt door de Heilige Geest. Want ach, Heere, anders dan menen we dat we het zelf wel kunnen. Dan roepen we misschien wel aan als we echt in nood zijn, maar anders dan gaan we alweer zo gauw over tot de orde van de dag. Maar Elisa kon u niet meer missen. Hij kon zonder u niet verder. Want daar was zonder u was daar een brede rivier, een brede stroom, waar hij niet doorheen kon. En ach, Heere, wat zou het toch een wonder zijn als er ook vandaag jongeren en ouderen waren, voor wie het waar werd wat de dichter in Psalm 42 zo zingt, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wil u dat werken, Heere, door uw Heilige Geest in onze harten? Maar zou u het ook ons willen geven, dat we ook in dit nieuwe jaarseizoen uw goede gaven nog mogen ontvangen? O, ze zijn diep verzondigd en verbeurd. En zo rechtvaardig zou u ons voorbij kunnen gaan. Zo rechtvaardig zou u ons over kunnen geven tot het goeddenken van eigen hart. Maar u hebt dat tot op dit ogenblik nog niet gedaan. Maar gij laat uw woord nog in het midden van ons. En gij laat dat die boodschap van wet en evangelie, van verlorenheid en redding nog prediken te midden van een krom en verdraaid geslacht. En Heere, dan is ons land ook nog in vrede. En dan kunnen we nog van zondag tot zondag in alle rust opgaan naar uw huis, naar die plaats des gebeds. Er zijn zoveel delen in de wereld. Als we denken aan China, als we denken aan andere landen waar uw kerk vervolgd en verdrukt wordt, wat is het dan dat gij onderscheid maakt met ons, dat wij nog van keer tot keer die boodschap mogen horen, en dat in volle vrijheid, ja, dat ons nog geschonken wordt, dat ook ons kerkgebouw nog uitgebreid wordt. Heere, dan zijn het uw goede tierenheden toch die roemen tegen een welverdiend oordeel, en daarom smeken wij van u, zou u ons dat willen laten zien, opdat we er niet aan voorbij gingen, maar dat we ermee aan uw voeten werden gebracht. O, wil ons bij de vrede bewaren, Heere. Maar wil toch ook geven dat er een terugkeer mag zijn van ons volk tot u, de levende God. Dat lijkt onmogelijk. En als we naar beneden zien, dan moeten we zeggen, hoe zou dat ooit nog kunnen? Waar uw woord en geen rol meer speelt in de politiek, in het maatschappelijke en het economische leven, waar met de normen en de geboden van u geen rekening meer gehouden wordt. Maar ach, Heere, gij staat toch boven alles. En gij zijt die Almachtige die maar te spreken heeft, en het is er die gebieden en het woord er stond. U zou toch uw bekerende genade kunnen schenken aan onze overheden, aan ons, degene die leiding geven in ons vaderland, aan ons geëerbiedigd vorstenhuis. O, wil u er toch wonen en werken door uw lieve genade, en wil u toch aan uw zalige dienst verbinden. Daar zijn jongeren, maar daar zijn ook ouderen in dat koningshuis. Ouderen, heren, die ook gekomen zijn aan de avond van het leven. En denken we ook aan hem die ook zo ernstig ziek is geweest. Ach, we mogen ze samen aan u bevelen, en wil gij de wonderen van uw genade nog groot en heerlijk maken. Maar Heere, gedenk ook al degenen die ons regeren, de overheden de landelijke overheid, maar ook de provinciale en de gemeentelijke overheden. We mogen ze samen aan uw genade troon opdragen en u smeken of gij ze zelf tot bezinning wilt brengen en hen doet zout willen doen vragen naar u en naar uw geboden. Eenmaal vroeg Farao, wie is de Heere dat ik hem gehoorzamen zou? Die roep wordt ook vandaag de dag gehoord. Maar we zijn toch allen op reis naar u, die rechter van hemel en aarde. En u weet het, Heere, of we nog een keer biddag van u ontvangen. En daarom bekeer ons nu. Bekeer ons, Heere, want dan zullen wij bekeerd zijn. Wil gij uw koninkrijk nog uitbreiden? Maar gedenk ook uw kerk, Heere. Gedenk onze gemeenten met alle zorgen die erin gevonden worden. Wil gij het getal van uw dienaren nog uitbreiden? De oogst is groot, maar de arbeiders zijn zo weinig in getal. En u hebt het gezegd, o bid dan de Heere des oogsters, dat hij arbeiders in de oogst uitstoten. Wil ons in dit nieuwe jaarseizoen nog verblijden met uw daden. Heere, er vallen er af, er zijn er ouds, o gij weet alle dingen. Maar zoudt gij nog willen verblijden en zoudt gij nog willen betonen dat u ook van onze gemeenten af weet. En wil gij ook gedenken aan de studenten of wil gij ze aangorden ook vandaag met kracht van omhoog met al uw dienaren. Wil u voorzeggen opdat zij maar mogen nazeggen en opdat zo die taak een heilig vermaak mag zijn. Maar Heere, wij bidden ook voor onze gemeenten, of u toch wil werken in onze gemeenten. Want er is niet alleen predikantennood, maar er is ook zo grote nood wat betreft ouderlingen en diakenen. Heere, wil gij toch die vaders en die moeders in Israël werken? O, laat dat genadewerk toch geopenbaard worden. Laat het toch glans ontvangen. En wil gij toch betonen dat gij nog van ons en van onze gemeenten af weet. Heere, we mogen het werk van zending en evangelisatie genadiglijk voor uw voeten neerleggen. Wil u ook daar wonen en werken bij alle teleurstellingen en bij alle ontmoedigingen? Maar wil gij toch betonen dat de zaak van de koning doorgang vinden zal, ondanks het woeden van wereld en van Satan? Maar u is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde, groot ontfermer. Wil u dan zo ook daarin nog verblijden met uw daden? Gedenk ook onze gemeente. Wil u er toch in wonen, Heer, en werken? Gij hebt haar zo rijk beweldadigd in de achterliggende tijd. O, gij hebt, Heere, van week tot de week haar de boodschap van het evangelie doen verkondigen. Maar nu gaat het toch om de vrucht. Het zaad dat wordt gestrooid op de kansel en onder de kansel, in de ziekenkamer, op de catechisaties en de verenigingen, op de zondagsschool. Maar waar blijft nu toch de vrucht? Ach, Heere, wij smeken van u, zou u als die grote landman door de akkers van onze harten willen toebereiden, opdat dat zaad des evangelies mag vallen in een wel toebereide aarde. En dat het vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. Heere, zo zie het alles op u. En het blijft alles op u wachten. Vergeet ons en verlaat ons toch niet, maar zie nog een gunst van boven op ons neer. Gedenk onze jeugd, ze staat in de branding van deze stervende wereld. O wil gij, Heere, waar de verlokkingen en de verleidingen zo menigvuldig zijn, wil gij toch betonen dat gij ook nog woont en werkt onder onze jongeren, opdat in de plaats van vaderen zonen mogen zijn, en in plaats van moeders dochters, opdat zo de bafakkel van het evangelie mag worden voortgeplant, doorgegeven door uw genade. Heere, zo mogen wij alles aan u voorleggen. Gedenk ons naar de trouw van uw verbond, maar gedenk ook onze gezinnen. Heere, wilt u daar ook wonen en werken? Laat dat toch een cel mogen zijn waar uw naam toch gehoord mag worden, waarover uw naam gesproken mag worden. O, laten onze gezinnen toch plaatsen zijn waar liefde wonen mag, maar waar ook uw naam, Heere, een plaats mag hebben en de godsdienst in de goede, ware betekenis van het woord. O, zou u dan zo nog in onze midden willen zijn? Heere, rechten en aanspraken, wij hebben ze niet. En gij zoudt, we hebben het vanmiddag beleden, en we moeten het vanavond weer beleden. Wij zouden, Heere, u niet van onrecht kunnen betichten als u ons voorbij zou gaan. Maar o groot ontfermer, scheur de hemel nog en klink kom nog tot ons. En gedenk ook aan uw erfdeel. Verkwik ze en vermoedig, bemoedig ze in uw huis. Breng dat van verre staande volk naderbij. Geef die wenenden die vertroostingen Israëls te ervaren. En wil u dan zo, o God aller genade, nog betonen dat u van een ieder van ons af weet. En wat wij zouden vergeten, wil u het toch niet vergeten. En wil u betonen dat u van ons af weet. Heere, gedenk ook hem die opnieuw geroepen wordt om uw woord uit te dragen. Wil u hem voorzeggen? Wil u hem ondersteunen ook naar het lichaam? En wil u geven dat hij ook zich mag verheugen in uw tegenwoordigheid? Zo menigmaal heb ge hem op deze plaats uw gunst betoond. O, wil u dan ook in dit avontuur betonen dat u van hem af weet. En wil gij, o grote zender, wil gij alles aanbrengen wat nodig is. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 2, het eerste vers, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ook wat er volgt in het zesde vers, vrees Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg. Voor aller ogen. Wij noemden u het eerste en het zesde vers van Psalm 2. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn nu drie rondgangen en straks in de beide nazang is er de biddagcollecte. De Heere die zegene u met uw gaven. Geliefden, eenmaal vroeg Farao aan Mozes, wie is de Heere, dat ik hem gehoorzamen zou. In trotsheid en hoogmoed des harten gaf hij aan Mozes te kennen, wat heb ik met uw God te maken. Ik ken hem niet en ik wens mijn eigen leven te leiden. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Gemeente, dat is een uitspraak die al zoveel honderden jaren geleden gedaan is. En vandaag de dag wordt die uitspraak nog gehoord. Het is de stem van de wereld. Wie is de Heere? De wereld kent God niet. En de wereld leeft haar eigen leven zonder en buiten God. En de kerkmens, hoe is het met ons, gemeente? Want ach, over de wereld zouden we best een hele avond kunnen vullen. Hoe verdorven en slecht die wereld is, maar hoe is het met jou en met u en met mij? Misschien zeg je het niet, maar hoedanig is je leven? Dat leven van elke dag, niet alleen op zondag, maar ook op maandag en ook op vrijdag. Houd je met God nog rekening? Het is vandaag biddag, voor je een biddag wel nodig eigenlijk? Of is het alleen maar sleur geweest? En ze moet je eigenlijk zeggen vanavond, het zegt me eigenlijk helemaal niets. Weet je hoe dat komt, dat Farao dat zei? Omdat hij hem niet kende. En onbekend maakt ook onbemind. Omdat hij hem niet kende, zei hij, wie is de Heere en waar is de Heere dat ik hem gehoorzamen zou? En toch, gemeente, hoewel Farao niets van die God moest hebben, hij kon hem toch niet ontlopen. En in de Schelfzee, toen kwam die godsontmoeting. Toen werd hij opgeroepen om voor die God te verschijnen. En toen hij deze uitspraak deed, wie is de Heere dat ik hem gehoorzamen zou, had hij er geen erg in. Dat die Heere zo dicht bij hem was. Zo kan het ook met uw en met mijn leven zijn. En daarom, gemeente, hoor naar de stem van het woord. Wat in deze avond tot ons klinkt. En zoals dat te vinden is in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, en daarvan het vijfde vers, het laatste gedeelte. Filippenzen 4, en dan het vijfde vers, het laatste gedeelte, de Heere is nabij. Dat is ook, gemeente, waar het vanavond over gaat. De Heere is nabij. En dat betreft ten eerste zijn alomtegenwoordigheid. Dat betreft ten tweede zijn genade. En dat betreft ten derde zijn wederkomst. Dat betreft zijn alomtegenwoordigheid. Dat betreft zijn genade aan de gemeente van Filippi. Want op een zeer bijzondere wijze was die gemeente van Filippi met Paulus en andersom ook aan elkaar verbonden. En u weet dat hopelijk wel, dat deze gemeente gesticht is op de tweede zendingsreis. De apostel die was werkzaam in het tegenwoordige Turkije in Klein-Azië. En toen begeerde hij naar het noorden te reizen. Maar de geest liet het hem niet toe. En toen naar het zuiden, maar ook daar liet de geest het niet toe. En toen kwam hij tenslotte bij de zee terecht. Toen heeft hij daar dat visioen gehad, die Macedonische man, die daar vanaf de overkant wenkte. En die daar riep, kom over en help ons. En dat gezicht, gemeente, was voor Paulus een duidelijk teken dat de Heere hem naar Europa riep. Naar het tegenwoordige Griekenland. opdat daar ook de banier des evangelies zou worden geplant. En opdat daar het evangelie van Christus zou worden gepredikt. En welke bijzondere zegen heeft de Heere daar in die gemeente van Filippi geschonken. De eerste bekeerlingen was Lydia. Oh, daar was eigenlijk niets te vinden. Misschien heeft Paulus die eerste dagen wel gedacht, Heere, wat moet ik hier nou doen? In zo'n heidense stad, er waren eigenlijk niet eens Joden. In ieder geval minder dan 10. Want waar 10 Joden vergaderd waren en woonden, daar werd ook een synagoge gebouwd. En hier was niet eens een synagoge. Daar was een bijeenkomst van weinige vrouwen daar aan de oever van de rivier. En daar gaat Paulus naartoe. En dan lezen we dat wonderlijke. Dat als daar Paulus daar preekt, dat dan de Heilige Geest dat hart van Lydia opent. Zodat ze acht ging nemen op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. Ach, dat is een wonderlijk werk, gemeente, preken. En ondertussen gaat de Heilige Geest een hart openen. Zou dat nou hier in Hardingsveld ook gebeurd zijn? In die meer dan 6 jaar dat we nu in uw midden hebben mogen verkeren. O, zijn er harten geopend onder de prediking van het evangelie? Nee, ik vraag het verkeerd. Is jouw hart geopend? En is uw hart onder de prediking geopend? Zoals Lydia, gemeente, haar hart geopend werd, dat ze acht nam op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. O, wat een gerijke genade en wat een beoefening, wat een bemoediging voor de apostel. Dat hij daar nog maar nauwelijks werkzaam toch die kostelijke vruchten van dat nieuwe leven mocht ervaren en mocht opmerken daar in die heidense stad. Maar waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt Satan zijn kapel. Waar het werk des Heren is, daar is Satan actief. Hij is vooral actief daarom in de kerk. Waar het woord Gods gepredikt wordt, daar is juist Satan actief om onze gedachten van het woord af te trekken. Of om dat woord krachteloos te maken. Om ons bezig te doen zijn met alles en nog wat. Van alle zorgen die we meegebracht hebben naar de kerk. En daarom wat is het ook altijd nodig dat we maar vragen. Heere, neem alstublieft onze gedachten gevangen. Opdat we acht mogen geven op zo'n grote zaligheid. Daar in Filippi, gemeente, daar gaat Satan tekeer als een briesende leeuw. En het lijkt wel of hij het wint. Die dienstknechten des Allerhoogsten, ze worden gevangen genomen. Ze worden gegeeseld. Ze worden overgegeven aan die stokbewaarder. En die doet ze in de onderste kerker. In het slechtste plekje van de gevangenis. En ook nog met hun voeten in de stok. Alsof zij mogelijkheid hadden om te ontvluchten. En daar liggen ze nu. De dienstknechten des Heren met een kapotgeslagen rug in de gevangenis. Maar, gemeente, Gods geest grijpt opnieuw in. Oh, het was niet zomaar dat ze in de gevangenis moesten. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van het Herenmond. Ze moesten in de gevangenis, opdat dat werk des Heren in dat hart van die stokbewaarder verheerlijkt en geopenbaard zou worden. Want immers juist door dit werk, wat Satan deed, dat hij ze in de gevangenis bracht, kwam nou juist, gemeente, die stokbewaarder in aanraking met dat evangelie van zaligheid. En zo is er altijd een tere liefdesband geweest tussen de apostel en die gemeente van Filippi. En zoals ik zojuist al gezegd heb, die gemeente was wederzijds. O, wanneer Paulus daar rondtrekt, dan is die gemeente van Filippi erbij om hem ook gaven te geven. En als die in de gevangenis zit en ze horen dat daar in die gemeente van Filippi, dan wordt er een inzameling gehouden. En dan gaat Epafroditus naar Rome toe met gaven uit die gemeente om eigenlijk als het ware een soort meeleven te betonen aan die oude dienaar van Christus. En als Epafroditus bij Paulus is, dan vertelt hij hem hoe de gemeente in zorg over hem verkeert. Hij zei, hij heeft goederen meegebracht. Welke goederen dat geweest zijn, dat weten we niet. Misschien is het wel wat warme kleding geweest. Misschien zijn het wel boekenrollen geweest. In ieder geval, ze veraangenamen het leven van de apostel. En hij is er verblijd mee. En naar aanleiding van dat bezoek van Epafroditus, en naar aanleiding daarvan, stuurt Paulus aan de gemeente van Filippi een brief. Een brief die door onze Bijbel verklaard is wel de meest beminnelijke brief wordt genoemd. Het is een brief die vol vermaning en vol bemoediging staat. Het is een brief waarin de gemeente aangespoord wordt om de Heere te vrezen en in blijdschap te wandelen. En daarbij schrijft hij in zijn brief, gij behoeft u over mij geen zorgen te maken. Dat is echt niet nodig, want het is alles goed. Tegenspoed of voorspoed, gaven die ik krijg of niet krijg. Het is alles goed als de naam van onze Heer Jezus maar verheerlijkt wordt. En hoe de vijandschap ook is, o gemeente van Filippi, maar zul je het niet vergeten, dat Christus alle macht bezit in hemel en op aarde. En de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Maar dan spoort hij ze ook aan tot een voorzichtige en christelijke levenswandel. Opdat de vijanden niet zouden kunnen wijzen op die christenen. Opdat ze geen redenen zouden hebben om de naam des Heren door hun levenswandel te doen lasteren. En daarom, gemeente, dat vierde hoofdstuk, dat is eigenlijk een hoofdstuk vol vermaningen en aansporingen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. En dan gaat hij spreken, dan gaat hij er een paar aanwijzen. Hij noemt ze Iodia en ik vermaan Syntyche, dat ze eensgezind zullen zijn. Heeft hij misschien gehoord dat ze toch wat verschil van mening hebben, maar het zijn uitverkorenen in de Heere. En daarom, o, laat er toch eensgezindheid en liefde in die gemeente van Filippi blijven. En dan in dat vierde vers, verblijd u in de Heere te alle tijd. Paulus, vergis je nou niet. Verblijd u in de Heere. Paulus die wekt dus een gemeente op tot blijdschap. Terwijl die gemeente in verdrukking en vervolging verkeert. Kan dat dan wel tot blijdschap opwekken als zo'n gemeente volop in de zorgen zit en Paulus zelf in de gevangenis verkeert? De gemeente verdrukking en de oude dienaar ook verdrukking. En toch verblijdt u. Gemeente, dat woord verblijdt u, het Bijbelse woord blijdschap, dat is nauw verbonden met genade. Als u die twee Griekse woorden naast elkaar legt, dan is er maar één letter verschil. Chara, blijdschap, charis, genade. En dat betekent dat de ware blijdschap zijn oorsprong vindt in de genade. O gemeente, ware blijdschap en genade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom schrijft de apostel erbij, verblijd u in de Heere. Dat hoort er wezenlijk bij. De blijdschap vindt zijn oorsprong en zijn grond in de genade Gods. En dan gaat hij schrijven in ons tekstvers: uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En uw bescheidenheid, gemeente, bescheiden, dat heeft bij ons iets van verlegenheid, van teruggetrokkenheid. Maar dat bedoelt Paulus niet in de eerste plaats. Paulus bedoelt met dat uw bescheidenheid in de eerste plaats met uw mildheid. Zachtmoedigheid wil hij eigenlijk zeggen. Niet strijdlustig zijn. Niet op je strepen staan. Niet te veel op je recht staan. Dat is eigenlijk dat Bijbelse woord, uw bescheidenheid. O, zegt de apostel, zie maar veel op de meester. Zie maar veel op hem. Hij streed toch immers ook niet voor hemzelf. Als hij niet langer in Nazareth welkom is, dan gaat hij weg naar Capernaum. En als hij daar die bezetenen genezen heeft en de inwoners van Decapolis bidden of hij alstublieft die lompalen wil verlaten, dan gaat hij toch in dat schip. En als hij door het Samaritaanse land trekt, en de inwoners van Samaria die weigeren hem om herberg te verlenen en om hem onderdak te verlenen, dat is iets wat dwars tegen de Oosterse gastvrijheid indruist. En dan komen de discipelen met die vraag: Heere, laat ons vuur van de hemel vragen, opdat deze verteerd worden. Maar hij, gemeente, doet dat niet. En zij gaan naar een ander vlek, staat er. O, hij, zijn bescheidenheid moet nou een voorbeeld zijn voor de christenen in Filippi en in 1995. Hij liet zich binden. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich kruisigen. Hij heeft de tegensprekers tegen zich verdragen. O, geliefde. En daarom, gemeente van Filippi, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En dan wonderlijk, dan komt er ineens die paar woorden tussen. De Heere is nabij. Wij zouden zeggen, die woorden die passen hier niet. Want hij is aan het vermanen. Hij is aan het aansporen, want in dat zesde vers gaat hij weer verder: wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerte met bidden en smeken bedank en dankzegging bekend worden bij God. En daar in die volgende versen allemaal vermaningen en aansporingen. En toch, daar zou tussen staan dan ineens die weinige woorden: de Heere is nabij. Paulus, heb je je niet vergist? Of horen ze hier eigenlijk wel te staan? Jawel, gemeente, jawel. Paulus die schrijft dat niet zomaar. Wanneer die daar geschreven heeft over uw bescheidenheid, zijn alle mensen bekend, dan zet hij daarachter: de Heere is nabij. Wat bedoelt hij? Onze vader in de kanttekeningen die zeggen: nabij, dat is ten eerste overal bij ons. Hij is de alziende en hij hoort en ziet al onze woorden en ons doen. Dus als het gaat, gemeente, over de Heere is nabij, dan gaat het over zijn alomtegenwoordigheid. Hij is de alwetende en de alziende God. O, gemeente van Filippi, als je woorden spreekt tot de naaste, dan is hij erbij. Want hij hoort het en hij ziet het. Hij is de alomtegenwoordige. Ik denk zo, gemeente, als wij dat meer zouden beseffen, dan denk ik dat we vaak anders met elkaar zouden omgaan. En ik denk dat we ze andere woorden zouden spreken. Ik denk dat we voorzichtiger zouden zijn in onze woorden, in onze uitspraken. O, tracht het eens te onthouden: de Heere is nabij. Dat betreft zijn alomtegenwoordigheid. Hij hoort de woorden. Hij ziet de daden. Hij ziet die daden, jonge mensen, die in stilte plaatsvinden. Hij ziet die daden, gemeente, die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Hij is erbij. Als datgene verricht wordt wat zondig is tegen God en tegen de naaste. En wat ons als zodanig ook schuldig stelt. Jongens en meisjes in de kerk, hij is erbij. Hij is erbij als je naar school gaat. En als je op school bent. Hij is erbij ook als vader en moeder er niet bij zijn. Zul je het niet vergeten. Jonge mensen in verkeringstijd. Zul je het niet vergeten. De Heere is nabij. O gemeente, in het huwelijksleven, in het maatschappelijke leven, hij is de alomtegenwoordige. Hij is nabij wat wij niet weten en wat wij niet mogen weten van elkaar. Dat weet hij wel, want hij is nabij. En wat is het dan ineens een ernstig woord? Wat krijgt die vermaning aan die gemeente van Filippi dan een ernstig, een apostolisch karakter? Gemeente van Filippi, zul je erom denken? Zul je erom denken? Niets is zo oppermajesteit bedekt voor zijn alwetendheid. Hij kent ons. Hij doorgrondt onze daden. Hij weet ons zitten en ons staan. Wat ik beraad. Of wil betrachten, maar gij kent van verre mijn gedachten. Hij is de alhorende en de alziende God. En die God waar we eenmaal, bij wie we eenmaal rekenschap moeten afleggen. En daarom zegt de Heilige Schrift, laat uw woorden weinig zijn. Dat wil zeggen overdacht. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Maar dat is het niet het enige wat de apostel hier bedoelt. Want het is een liefdevolle aansporing om de zaken maar bij de Heere neer te leggen. O, uw bescheidenheid, zij alle bekend, dat wil zeggen, sta maar niet te veel op je rechten. En wees maar langmoedig en wees maar mild. En wees maar zachtmoedig en wees maar niet te strijdlustig. Want hij is erbij. Hij is de getuige als gij onrecht wordt aangedaan. En zal hij niet zorgen? O, hij heeft het toch beloofd. Uw brood zal zeker en uw water gewis zijn. En daarom wees in geen ding bezorgd. Ziet u dat er nou een wonderlijk verband bestaat, gemeente, tussen het vijfde en het vers, de zesde vers. De Heere is nabij, hij is de getuige van alles. En daarom wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw bidden, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. O, hij weet alle dingen. Hij is de alomtegenwoordige. En voor hem is er niets verborgen. Hij weet van die zorgen en van die moeite. Hij weet van die nood en van dat kruis. Hij weet het, want hij is erbij. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij weet van onze zorgen af, gemeente. In ons persoonlijke leven. In ons huwelijksleven. In ons gezinsleven. In ons maatschappelijk leven. En hij zegt het in zijn woord. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Waarom? Opdat men het in zijn hand geven. O, zullen we de Heere toch niet vergeten. In alle levensomstandigheden waarin we verkeren. Of waarin we zouden terecht kunnen komen. In dat nieuwe jaarseizoen. Hij weet ervan. Niets is voor hem verborgen. En hij zegt, gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Vlees hoe schuldig en hoe rein, onrein en hoe verdorven en ellendig dat ook is. Maar hij zegt het, breng toch, o jonger, o ouderen, breng toch je zorgen en je noden bij mij. Leg ze toch aan mijn voeten neer. En vraag toch en smeek toch om datgene wat nu het meest nodig en nuttig voor u is. Maar gemeente, dat de Heer is nabij, dat predikt niet alleen dat hij alomtegenwoordig is en dat hij de alwetende en de alziende is. Maar dat wil ook zeggen dat hij nabij is wat betreft de genade. Want immers wanneer we schrift met schrift vergelijken, dan lezen wij in de profetieën van Jesaja: ik woon in de hoogte en in het verhevene. En ik woon bij dien die van een nederige en een verbrijzelde geest is. En die voor mijn woord beeft. En David, gemeente, getuigt in Psalm 145, de Heere is nabij. Allen die hem aanroepen, die hem aanroepen in der waarheid. Hij is nabij, we hebben het gezongen vanmiddag, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En om niet meer te noemen, in Psalm 19, 34 lezen we het ook, de Heere is nabij. De gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Wat een wonder van almachtige. En wat een troostvol en goed neerbuigende genade en goedheid Gods. De Heere is nabij. Ja, gemeente. Hij is nabij in zijn woord. Hij is nabij in de prediking van wet en evangelie. Dat hebben we niet verdiend. O, dat hebben we hebben verdiend dat hij ons aan onze lot zou overlaten. O, we hebben verdiend dat hij ons overgaf aan Satan, want we hebben vrijwillig en moedwillig de zijde van de vorst der duisternis gekozen. En hem dienen we van nature ook zo. En we dienen hem uit overtuiging. En daarom is het zo'n wonder dat die boodschap des Heren toch van zondag tot zondag onder ons verkondigd is. En maar wij zijn van nature ver bij God vandaan gegaan. Gemeente, de Heere die is nabij in zijn woord. Maar wat anderszins zijn wij ver bij God vandaan. Net zoals die jongste zoon die van zijn vader ver weg was. En hij trok in een vergelegen land. En nou is er net zoals bij de jongste zoon toen het hem nog goed ging. Uit en van onszelf geen enkele begeerte om tot hem weder te keren. O, toen Adam zondigde, toen vlood hij van het aangezicht des Heren, zo zeggen onze vaderen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar nu is die God die zo beledigd is. Die God wiens schepping wij meegesleurd hebben in onze ontzaglijke val. O, die God wiens geboden wij overtreden hebben, die is Adam nagegaan. Niet om te verderven, maar om te behouden. En daar is de Heere nou vandaag op deze biddag in Hardingsveld Giessendam nog mee bezig. Want hij wandelt ons nog na met zijn woord, met voorspoed of met tegenspoed. Hij wandelt ons na in de prediking, in de catechisatie, in de huisbezoeken, in het werk op de verenigingen, bij onze gehandicapten of op de zondagsschool of waar dan ook. En hij klopt en hij nodigt mijn zoon, geef mij toch uw hart. En hij laat het verkondigen, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Want daarin heb ik lust dat die goddelozen zich bekeren van zijn boze weg. En dat hij leven. Hij laat het verkondigen, gemeente, wend u naar mij toe. En word behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. O, de tijd is zo ernstig. Het proces van de zonde. Het wordt zo rijp. En de voetstappen van de meester Ze worden gehoord. Oh, wij moeten, we zullen ons niet vergissen. Als we moeten zeggen dat we in het einde, in het laatste van de dagen leven. En daarbij is er maar ene schrede tussen ons en tussen de dood. En daarom, ook vanavond komt die boodschap nog, bedenk toch wat tot uw vrede dient. Want nu is de Heere nog nabij. De apostel die ze heeft gepreekt, daar op die Areopagus in Athene, en heeft gezegd, en die God is nou niet ver van een iegelijk van ons. En nou is die God bereidwillig om zondaren te ontvangen. O, wat een wondere zaak. Wij zijn van nature ver van God. Zo ver, gemeente, dat we uit en van onszelf nooit meer zullen kunnen, nog willen terugkomen. Die breuk is te groot. Die afstand is te groot. We zijn God kwijt. En we zijn het ware leven kwijt. We zijn vreemdelingen geworden van God. En van de verbonden der belofte. O zeker. Wel een groot voorrecht dat we nog mogen leven. Op die erven van het verbond. Groot voorrecht dat we mogen leven onder die prediking. Onder die nodiging van het evangelie. Groot voorrecht. En dat we dat teken des verbonds aan ons voorhoofd dragen. Dat we verkeren mogen op die plaats, op die werkplaats van de Heilige Geest, zo onze vaderen zeggen. Of waar smijten geldt van, zeg, waar grote gelegenheid voor een zondaar is om tot God bekeerd te worden. Maar ondanks die voorrechten, wij zijn ver bij God vandaan. Nicodemus had veel aan de Heere aan te bieden. En toch zei de Heere tegen hem, Nicodemus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. O, hij is niet ver van een iegelijk van ons, maar hij moet in ons hart gebracht worden, gemeente. Dat wonder van die nieuwe geboorte, dat wonder van die vereniging met hem, dat moet hier in dit leven plaatsvinden. Maar wat nu bij mensen onmogelijk is, eeuwig onmogelijk geworden, dat is nou mogelijk bij God. Want nou schrijft de apostel tegen die gemeente van Filippi, de Heere, dat is die Kyrios, dat is diegene die het voor het zeggen heeft, dat is diegene die alle macht bezit in hemel en op aarde. O, dat is diegene voor wie geen hart te koud is. En voor wie geen hart te oud is. De Kyrios. En als hij zijn stem verheft, dan gaan doden zelfs horen de stem van de Zonen Gods. En als die Zonen Gods gaat spreken, en als die doden gaan horen, o dan, dan komt er een opstaan uit die geestelijke dood. En hoe is dat nou mogelijk? Wel omdat die Kyrios tegelijkertijd de Almachtige is. De Almachtige die zijn geest uitzendt. En dan, gemeente, ja, dan moet Saulus van Tarsus het toch verliezen. En dan wordt dat hart van Lydia geopend. En dan komt die Manasse in de gevangenis tot zichzelf. Tot die hartelijke belijdenis dat de Heere God is. Hij had altijd gedacht dat hij zelf de baas zou zijn. De God van zijn vader had hij afgezworen. Daar hoefde hij niets, daar wilde hij niets meer mee te maken hebben. Maar daar in die gevangenis, daar kwam hij tot die hartelijke erkentenis dat de Heere God is. O, als die Kyrios zijn macht gaat openbaren, dan worden blinden ogen geopend. Dan staan doden op het gerucht van deze koning, geliefde. Wat een wonder, als dat ook waar gaat worden, persoonlijk waar gaat worden in onze harten. Als we het gaan gevoelen, als we het gaan beleven, dat er nu zo'n scheiding is tussen God en tussen ons hart. Dat we nu er zelf voor gezorgd hebben dat die God nu ver van ons vandaan is. O gemeente, dan kan het niet anders. Maar dan komt er ook een opstaan. Dan komt er ook een roepen. Een roepen tot die onbekende God. Dan komt er ook die hartelijke belijdenis. Ik beken aan u. O Heer, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En als er dan iets gezien mag worden van die bereidwilligheid van die God. Dat we nu gezondigd hebben tegen die God die nou niet anders dan mijn behoud op het oog heeft gehad. En me zoveel jaren heeft nagewandeld. Met de prediking van zijn woord en met voorspoed en met tegenspoed. O dan, dan gaan we onze weg schamen voor hem. En dan wordt er een hartelijke droefheid naar hem in ons hart geboren. Dan kun je het niet meer begrijpen, gemeente, dat de Heer nog nabij zulk een zondaar wil zijn. Zulk een zondaar die nou niet anders dan tegengestaan heeft. Die tegengesproken heeft. Die tegengewerkt heeft. O, dan wordt zulk een God, wordt zulk een wonderdoend en liefdevol God. Dan gaan we het zeggen, wie zijt gij toch, Heere? Dat gij met zulke zondaren nog van doen wil hebben. Dan wordt het echt biddig in ons leven. Maar zoveel te meer als we gaan zien. Dat nu alleen die God nabij kan zijn. In zijn Zoon. En dat nou die Zoon daarvoor heeft gezorgd. Maar daartoe moest hij vlees en bloed aannemen. Daartoe moest hij de hemel der heerlijkheid verlaten. Daartoe moest hij gehangen worden aan dat vloekhout der schande. Ook daartoe moest hij van God verlaten worden. Opdat zondaren die ver van God vandaan zijn, tot God gebracht kunnen worden. En hij zocht zijn vader, maar zijn vader antwoordde hem niet. Hij zocht zijn gemeenschap met zijn vader. Maar de Vader verborg zijn aangezicht voor hem. O, hij was ver van de Vader verwijderd. En hij zocht naar antwoorden, maar hij kreeg geen antwoorden. En dat wordt nou zo'n groot wonder voor de zulke gemeente. Die nu een plaats aan des Heren voeten krijgt en die het gaan beleven. Dat hij nou nabij is, omdat die Christus nu de verlating heeft moeten ondergaan. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. De Heere, o gemeente van Filippi, is nabij. Gemeente van Hardingsveld, Giessendam, de Heere is nabij. Ook in 1995. Ook als we het niet voelen. Ook als we vrezen te bezwijken, kerk des Heren. Ook als we moeten inleven. Hier scheen ons het water te overstromen. En daar werden wij bedreigd door het vuur. Hij is nabij. Want hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Maar zingen we eerst uit Psalm 62. En daarvan het zevende vers vertrouwt. Wat uw begeert ook zij nooit op geweld of roverij. En wat er verder volgt het zevende van Psalm 62.
Thank you.
Gemeente, de apostel die wijst in deze woorden er niet alleen op dat Christus alomtegenwoordig is, de alwetende en de alziende, dat hij nabij is met zijn woord. Maar hij wijst er ook op dat Christus komende is. En onze vaderen die wijzen daar ook op in de kanttekeningen, want ze zeggen of is nabij met zijn toekomst om te oordelen en wij rekenschap moeten gaan afleggen. Gemeente, Paulus die plaatst die opwekkingen en die aansporingen en die vermaningen in het licht van Christus' wederkomst. Gemeente van Filippi, zul je er erg in hebben. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Wees maar niet zo strijdlustig. Wees mild, wees zachtmoedig. Sta maar niet te veel op je recht. Want niet alleen is hij de getuige. Hij is er niet alleen bij. Maar zul je ook niet vergeten dat de Heere komt. Hij is nabij om te komen. Ons leven, uw leven, o gemeente van Filippi, behoort in die wetenschap te staan. De dag van zijn verschijning is nabij. En daarom zegt de apostel, wees eensgezind. En wees niet strijdlustig. En wees mild. En wees zachtmoedig. Want het ogenblik kan als spoedig aanbreken. Dat hij komt op de wolken des hemels. In de tijd van de apostel was de gedachte aan de wederkomst was heel sterk aanwezig. Men meende algemeen in de vroege kerk dat het niet lang zou duren of Christus zou terugkomen zoals hij ten hemel was gevaren, en dat zou niet lang meer duren. En dat is te begrijpen, gemeente, want de macht van de vijand was groot. En er was verdrukking en er was vervolging. En ze moesten het ervaren, die jonge gemeenten die daar gesticht waren. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En u zegt de apostel, laat dan je leven in dat teken staan. Maar ook dit, de Heere is nabij, o gemeente van Filippi. Die tijd van vervolging, die zal een einde krijgen. Want Satan, die zal het toch niet winnen. Ge zult toch een verdrukking hebben van 10 dagen, maar het einde zal er toch zijn. Het zal niet zo blijven, want Christus is de Kyrios. Geliefde, de Heere is nabij. Die boodschap van Christus wederkomst heeft alle eeuwen door in de gemeente des Heeren geklonken. Er zijn tijden geweest dat die boodschap duidelijker, meer relief had, meer inhoud had. Dat met die gemeente Gods er meer bij leefde. En dat was vooral in de tijd van de verdrukking. In de tijd van de vervolging. Hoe is het in uw leven, gemeente? De Heere is nabij. Kunnen we hem ontmoeten? O, daar wordt in vele pinksterkringen en evangelische bewegingen wordt gesproken over de Maranatha. Jezus komt. In dat opzicht hebben ze gelijk. Maar kunt u hem ontmoeten als die komt? De voetstappen van hem worden vernomen. Spurgeon zegt, als ik de krant lees naast de Bijbel, dan zie ik dat de wijzers gaan wijzen van de wereldklok naar het middernachtelijk uur. En ach, gemeente, wanneer dat zal zijn, u hoeft van mij daar geen antwoord van te verwachten, want ik geef het niet en ik weet het niet. Maar dat is ook zelfs het allerbelangrijkste nog niet. Kunt u God ontmoeten? Kunt u hem ontmoeten als die komt? En dat kan best nog wel 25 jaar en het kan misschien nog wel veel en veel langer duren. Maar als we nu sterven, dan is ook dat ogenblik aangebroken. Dan worden we ook opgeroepen om te staan voor zijn aangezicht. En dan moet ook, dan worden ook, ons leven wordt geoordeeld. Dan zullen die boeken worden geopend. Zal het dan goed zijn, als hij ons zal onderzoeken. Als we moeten sterven in dit jaarseizoen. Als wij moeten sterven en voor de Heere moeten verschijnen. Als het in ons, in mijn leven vervuld zal worden ten dagen als gij daarvan eet. Zult gij de dood sterven. Zijt gij dan bereid. Want gij weet niet in welke uren de Zoon des mensen komen zal. En nu is het biddag, gemeente. Moest het morgen eigenlijk ook geen biddag zijn? En moest het, als God het ons geeft, volgende week eigenlijk ook geen biddag zijn? O, zouden we niet een biddag, een biddend leven moeten kennen? Een afhankelijk leven aan Gods genade trouw. Want we reizen immers allen naar de rechterstoel van Christus. De Heere is nabij. Wanneer komt hij, dat weet ik niet. Op welke wijze zal hij komen, dat weet ik ook niet. Daar geeft alleen de schrift wat sumiere gegevens over. Maar dit is waar. Hij is nabij. De Kyrios, degene die het voor het zeggen heeft. Die alle macht bezit in hemel en op aarde. Die is nabij, de Kyrios, die als rechter wederkomt. En die vanavond als redder u gepredikt wordt. Die verkondigd wordt als de bereidwillige Christus. Die zondaren ontvangt. O, dat ons leven, jonge mensen, maar ook ouderen. Dat ons leven toch door die wetenschap getekend zou mogen zijn. Ja, maar dan hoef ik ook niet meer te studeren. En wat heeft dit leven dan eigenlijk nog voor zin? En waarom zou ik dan nog mijn best doen op school? En waarom zou ik dan nog zorgen? Nee, gemeente, zo niet. Zo niet. De apostel die zegt direct daarna: laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De apostel bedoelt niet: laat nou al het menselijke en dat natuurlijke leven nu maar varen. Maar wat is dan de bedoeling? Wel, dit is de bedoeling. Wat is het voornaamste? Wat is het voornaamste in je leven? Waar gaat je hart naar uit? Als je de gaven hebt gekregen om te studeren, moest je studeren. En je hebt de taak in je gezin. En de taak in de kerk of in je taak in het maatschappelijke leven. Maar bedenk dat we ons zo om zoveel zaken druk kunnen maken. Die in het licht van de eeuwigheid van geen enkele waarde zijn. Leg bij al dat druk zijn. Leg er zo nu en dan de eeuwigheid maar naast, gemeente. Is onze tijd, onze periode, onze nieuwe jaarseizoen, zal het voorbereidingstijd zijn? Want bekering kan geen uitstel leiden. Want de Heere is nabij. O, laat zijn alomtegenwoordigheid, alwetendheid en alziendheid onze leven mogen stempelen. Maar, en dat is tegelijkertijd tot bemoediging, ook in dit nieuwe jaarseizoen zal het toch waar zijn, de Heere is nabij. Hij is erbij. Hij kent de noden en de zorgen. En daarom laat al uw begeerten met bidden en smeking en dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En vergeet het niet, hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart. dat schreien tot hem vlucht, kerk des Heren, de Kyrios komt. Dat heeft hij beloofd. In dit jaarseizoen, dat weet ik niet. Maar hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om recht te spreken op deze aarde. En dan zullen alle vijanden voor eeuwig ondergaan. Dan zal de zonde worden weggedaan. Die zonde die zo licht omringt. Dan zal je ook geen last meer van die boezemzonde hebben. Dan zal je ook geen last meer hebben van die duisternis. En dat je je hart niet mee kan krijgen. En dat je gedachten zo vervuld zullen zijn van het aardse en van het hier en van het nu. O, dan zult ge er allemaal verlost van zijn. Dan is de strijd voorbij. Dan is het lichaam der zonde afgelegd. Dan zal het eeuwig waar zijn. In de meest diepe betekenis van het woord. De Heere is nabij. Het lam, de Kyrios, zal dan eeuwig in het middelpunt staan. En eeuwig zal onze blik dan op deze Kyrios zijn. Amen. Heren, dat is het uitzicht. Dat is het uitzicht voor uw kerk. Ach, dat uitzicht hebben ze lang niet altijd. Maar toch zal het waar zijn. Ze zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En eeuwige verwondering zal dan overblijven in dat hart, wat nu soms zo vervuld is van het hier en van het nu. Waar soms geen plaats is voor u en voor uw dienst. Maar dan zal het hart eeuwig gevuld, vervuld, ten volle vol zijn van het zien op u. O gezegend Godslam, o dierbare Kyrios. En dan zal de biddag eeuwig veranderd zijn in dankdag. Lieve Heere, zou u ons dat geheim allen willen leren. O laat ons bedenken in dit nieuwe jaarseizoen. De Heere is nabij. En wil u Heeren het uitwerken in ons aller hart. Geef al heb ook moedig dank voor deze dag. Schenk ons ook verder alles als u wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 80. En daarvan het 9e en het 11e vers. Psalm 80, vers 9 en vers 11 keer weer. O God der leger, machten tot ons die op uw bijstand wachten. En het 11e vers, behoudt ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. En wat er verder volgt, 9 en 11 van Psalm 80. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.